Nou, Harry zei het al, dus ik hoef er helemaal niks meer over te zeggen, gelukkig. Maar dit is het boekje, vijf evangelieën van Richard Jordan. Dus dat zijn vijf preken van zes. Heb ik ooit op cassettebandjes in de jaren 90 een keer geluisterd. En op cd gezet en alleen zegt dan heb je nog wat voor me? Nou, dan zeg ik heb nog een mooie voor je. Dus, en dat is mooi opgezet. Dus, Harry heeft er genoeg over gezegd, dus ga ik niet doen. €5, dus echt geen geld. Voor zo'n boekje, 144 bladzijden. Echt een aanrader. Goed, we gaan praten over onze zekerheid. En toeval bestaat niet, zegt men toch? Van de week zei nog iemand tegen mij, toeval bestaat niet. En boy, Harry heeft precies een liedje uitgekozen. Midden over winnaars en daar ga ik het ook over hebben. Maar goed, wij geloven wel. Want wij hebben het, ik weet niet of jullie het gehoord hebben hoor, maar... Vorige keer hebben wij het over dat toeval bestaat gewoon, ook in de Bijbel. Dus, Harry, heb je het wel precies goed uitgekomen in ieder geval. Maar goed, onze zekerheid, het totale pakket. Je hebt verzekeringspakketten, ja? je kan een verzekering afsluiten. En dan, ik weet niet of je dat ook hebt, dan krijg je een rekening in de maand en dan heb je zo'n heel pakket. Ja? Een bedrijfspakket of een particulier, met allemaal verzekeringen, allemaal zekerheden, ja. Die moet jouw zekerheid bieden. Mensen maken eerst bang en dan ga jij natuurlijk een verzekering afsluiten. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Goed, maar soms kan je ook niet zonder in deze tijd, dus ik zeg er ook niks van. Maar wij hebben een zekerheid die is ook echt zeker, ja. En daar gaan we in de Bijbel over lezen. Laten we eerst openen voor de verlichting in gebed. Vader, ik dank u dat wij hier bij elkaar zitten. Dat we uw woord hebben, de Statenvertaling, uw woord, Vader. Zo is het bewaard voor ons. Geïnspireerd, Vader, is het en bewaard. En ik dank u dat we dat hebben en ik bid ook dat uw geest in onze geest gaat getuigen, zodat wij die woorden die u heeft op laten schrijven, dat die ons mogen verlichten. Dat we verlichte ogen van het verstand zullen krijgen, zodat we het ook gaan begrijpen, Vader, wat u tot ons te zeggen hebt en geschonken hebt. En dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, de Romeinenbrief is een belangrijke brief voor ons, ja. We weten het allemaal, tenminste, dat zeg ik nou wel zo hard, maar... Vaak zegt men, als iemand tot geloof gekomen is, dan moet je Johannes gaan lezen. Daar heb ik niks op tegen. Johannes, hè, dat lees je ook in het boekje en dat wist u waarschijnlijk ook wel. Dat gaat vooral over de godheid van de Heer Jezus Christus. Dus ja, het is ook goed. Je moet ook weten wat er gebeurd is op aarde toen de Heer Jezus hier was. Maar het is ook belangrijk ja, dat je weet, wat heeft hij vooral gedaan toen hij daar aan het kruis ging. En dat is waar Paulus over praat. En dat is waar de Romeinenbrief over gaat. Het historische feit dat de Heer Jezus op aarde kwam en dat de profeten hebben over hem geprofeteerd, dat was geen verborgenheid. Dat de heidenen gered zouden worden was Gods doel, dat was ook geen verborgenheid. Dat hij gekruisigd werd, dat hij ging opstaan, dat is allemaal geprofeteerd. Ja? Maar nu dat verborgen programma voor in de hemel, dat het nu niet door een gezegend Israël is, een Israël wat gered is en een instrument is om naar de heiden het evangelie te verkondigen. Dat is nu niet zo. Het is nu dat het nu zonder Israël gewoon is. Iedereen kan rechtstreeks gered worden door het geloof in het evangelie. Wat apostel Paulus heeft opgeschreven in zijn brieven. En dat is uniek. En wat Christus aan het kruis heeft volbracht. Niet dat hij daar hing, dat hij daar gekruisigd, dat hij gestorven is. Dat is geprofeteerd. Maar wat heeft hij daar gedaan. En dat is de apostel Paulus. Die heeft daar de hoogste openbaring over gekregen. Als je dat wil weten, dan moet je beginnen vooral met de Romeinenbrief. Want wat is het evangelie van Gods genade? Nou, genade, dat heeft te maken dat je iets krijgt wat je niet verdient, toch? Nou, hoezo, wat verdien je dan bij God? Ja, dat je onder het oordeel ligt. Het loon van de zonde is de dood. En de Romeinenbrief begint daarmee. Die begint natuurlijk, het evangelie van Christus is Gods kracht tot zaligheid. Van ieder die gelooft. De kracht Gods tot zaligheid. Maar dan moet je wel eerst weten en aantonen dat de mensen schuldig staan. Dat ze onder het oordeel liggen. En dat is wat de Romeinenbrief doet. Daar begint het mee. Als je Romeinen 1 krijgt, dan krijg je natuurlijk eerst het opschrift en de zegengroet. Zo hebben de vertalers dat erin gezet. Ik haal dat gewoon aan, omdat ik vind dat ze het over het algemeen goed weergeven. En het Paulus verlangen naar Rome, maar dan krijg je... De hoofdgedachte van de brief in vers 16, dan begint hij, in vers 18, over de toorn van God. En dat is, ja, die wordt geopenbaard. En dat verkondigen wij aan de mensen. Dat de toorn van God wordt geopenbaard over deze wereld, over alle goddeloosheid. en over de mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daar komt Gods toorn over. En dan gaat Paulus bewijzen dat het goede van de mens kan ook niet namelijk bestaan voor God. Mensen kunnen hele goede dingen doen. Dus ja, daar gaat Romeinen 1 over. Dat eindigt in de versen 28, 29 en 30. En tot en met 32 zie je allemaal hele erge dingen. Waarvan wij misschien zeggen, ja, maar dat doe ik allemaal niet. Ja? Maar dan val je onder hoofdstuk 2. Dat is de religieuze mens. Die zegt, ja, dat doe ik allemaal niet. Kijk, ik doe allemaal goede werken, ik doe dit, ik doe dat, ik ga naar de kerk. Maar ja, ook het goede van de mens, dat accepteert God niet. Dat hoor je natuurlijk ook in de wereld, hè. Ja, je hebt het kwaad en je hebt het goed. Maar ik geloof nog steeds in het goede van de mens. Ja, sorry, God gelooft er niet in, dus ik ook, daarom ook niet. Ik kan van Gods niet bestaan. Uit de zondaar, die kunnen hele goede werken doen, maar ze zijn gedaan in zijn eigen gerechtigheid en tot eer en glorie van hemzelf, maar niet van de schepper van de hemel en de aarde. En daarom kan het niet bestaan. Een zondaar kan alleen maar zondige dingen voorbrengen, ook al zien ze er nog zo mooi uit in de ogen van de mens. Ja, het heeft een verkeerde motivatie. Nou, en dan kom je natuurlijk in hoofdstuk 3 en dan zien wij, gaat Paulus naar die climax toe werken en je hebt het ook over de Jood, voorrecht van de Joden. Ja, en dan blijkt uiteindelijk dat alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods. Er kan niemand voor Gods ogen bestaan. Ook de Jood dus niet, ook al waren zij zijn volk. Want als deze brief geschreven is, dan weten wij dat Israël geval is. Want Paulus heeft deze brief geschreven. Nou, na Handelingen 7, dat Stefanus gestenigd is en dat Israël de zonde tegen de Heilige Geest heeft begaan. Dan kom je daar tot de geweldige climax in hoofdstuk 3, het kernhoofdstuk in mijn ogen, dat alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods en kunnen alleen maar uit genade gered worden. Alleen uit genade door het geloof, zonder de werkende wet. En dat is een unieke boodschap die Paulus verkondigt, al 2000 jaar. Maar helemaal toen hij het net voor het eerst ging verkondigen, want hij was de eerste van het lichaam van Christus, hè, die uit genade door het geloof gered werd. Daarvoor was het geloof plus de werken. En Paulus laat ons zien, het is geloof alleen altijd geweest, maar het was geloof plus de werken toen de tijd. Want in Handelingen 2, het Pinksteren, wat moest je doen? Je moest geloven en wat moest je doen? Je moest je laten dopen. En wie zich niet laat dopen, die bleef onder de toorn van God. Dat is een bewijs van ongeloof. Bewijs van geloof nu is nu dat je je dus niet laat dopen. Een bewijs van ongeloof is dat je je wel laat dopen in deze tijd. Omdat je bent gedoopt door de Heilige Geest. Nou, en dan kom je in hoofdstuk 4, dan kom je bij Abraham. Dat is een prachtig voorbeeld van hoe een mens dus gerechtvaardigd wordt. Dan zie je dus, ja, de Heer Jezus kan je nog zeggen, ja, maar hij was God zelf. Dus ja, hoe kan ik hem nou navolgen? Hij heeft altijd alles gedaan wat de Vader zei. Hij heeft nooit gezondigd, niet één keer gedacht. Hij heeft ook niet gezondigd op het moment dat niemand keek. Je zou nog kunnen zeggen, nou ja, natuurlijk toen hij daar rondliep, heb je allemaal goede dingen gedaan. Maar wie heeft zijn hele leven bij hem rondgelopen? Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat? Misschien heeft hij wel een keer stiekem gezondigd. Ja, we weten, hij is God. Maar ja, dat kan hij wel zeggen. Maar hoe weet ik dan zeker dat hij God is? Hij heeft die dingen allemaal gedaan. Nou, dan weet je één ding. Hoe heeft hij bewezen dat hij de Zoon van God is? Toen hij opstond uit de dood. Ja, wie kan dat? En de bewijzen is nog steeds te zien toen de tijd, toen hij opstond uit de dood. Want waaraan? Aan de teken in zijn handen en in zijn spier in zijn zij. Die spraken ze niet voor niks in zijn zij. Want het was om te zien of hij dood was. En de Romeinen wisten heel goed wat ze moesten doen. En die littekens heeft hij nog steeds. Dus Thomas zei, als ik de tekenen niet zie, dan zal ik niet geloven. En wat zegt de Heer Jezus? Steek je vinger in mijn zij. Wat zei hij toen? Mijn Heer en mijn God. Hij is de Zoon van God. Dus door de opstanding, door de dood en opstanding, heeft hij bewezen de Zoon van God te zijn. En als ik ben overtuigd, als wij hem straks ook zullen zien, dan zullen wij dat ook zien. Die tekenen van zijn dood, wat hij daar gehangen heeft voor mij en voor jullie. En Abraham is het voorbeeld van de rechtvaardiging door het geloof. Hij was net zo zonde als jullie en ik. En hij heeft God geloofd op zijn woord. God zei, je zal een groot volk krijgen. En hij heeft gewoon geloofd. En het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. En Abraham geloofde dus niet dat Christus stierf voor zijn zonde. Omdat dat werd hem niet gezegd. Maar het ging om geloof. Als Abraham hier had gezeten en God zou nu tegen hem zeggen, je moet geloven dat Christus stierf voor je zonde en is opstaan uit de dood, had hij dat ook geloofd. Het gaat erom dat je gelooft wat God zegt in zijn woord. En dat wordt jou gerekend tot rechtvaardigheid. En dat behandelt die Romeinen 4. Zie je, dat is wat je moet weten. Als je net gelovig wordt, moet je die Romeinenbrief gaan lezen. Dan ga je groeien in de kennis van de Heer Jezus. En dan krijg je de Romeinen 5. Nou, dan hebben we dus Romeinen 1 tot en met 5. En Romeinen 5 is een hoofdstuk van zekerheid. We zijn gerechtvaardigd door het geloof. Zegt hij in vers 1. Uit het geloof. En dan hebben we vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dat is onze positie. Ik heb vrede, omdat ik ben gerechtvaardigd door het geloof. En na de rechtvaardigheid ontstaat vrede. Als je een rechtvaardige samenleving hebt, dat de wet ook echt ook uitgevoerd kan worden, en niet een rechtszaak na 4-5 jaar pas wordt uitgevoerd. Nee, pas, boem, onmiddellijk. En elke overtreding wordt bestraft. En dan krijg je natuurlijk wel rust in de maatschappij. Daarom, sommige mensen in de communistische landen verlangen ook nog naar die tijd terug. Ze zijn natuurlijk vergeten dat ze natuurlijk verder niks te zeggen hadden meer, geen vrijheid hadden. Maar één ding wisten ze wel, was rust en veiligheid in de maatschappij. Omdat ze leven onder een dictatuur. Nou, wij leven niet onder de dictatuur, wij leven namelijk in de vrijheid. Ja? Ik heb vrede met God. Maar dat blijkt ook wel een verantwoordelijkheid voor ons als gelovigen. Ga je dan weer in de zonde leven? Nee. Christus heeft zijn leven gegeven voor mij toen ik een zondaar was. Zondaar, een vijand van God. Ja? Heeft hij zijn leven, heeft hij toch zijn liefde bewezen daar aan het kruis voor mij? Ik ellendeling, zondaar, op weg naar de hel. En toch, zijn liefde was zo groot dat hij voor mij daar gestorven is. En wij zijn verzoend met God door die dood aan het kruis. We hebben vrede met God, we zijn verzoend en we hebben altijd toegang tot die genade. Dat is hoofdstuk 5. Dat heb ik ook aan mijn eigen schoonvader toen hij op sterfbed lag, heb ik dat voorgelezen. Ja, dat is iets geweldigs, dat je dat mag lezen. En dat we natuurlijk kunnen roemen in zijn zoon. We kunnen roemen zelfs in de verdrukkingen. We kunnen ook roemen in God de Vader. Want die heeft ervoor gezorgd dat hij zijn zoon heeft gegeven. En die zoon heeft door zijn dood aan het kruis, daar hebben wij nu de verzoening door gekregen. En dat zijn de eerste vijf hoofdstukken die wij lezen in Romeinen, die gaan over onze rechtvaardigheid die wij nu hebben in Christus. Wat Christus voor mij gedaan heeft. Dat lees ik. Niet wat ik voor hem moet doen. Als wij geloof worden, willen we allemaal gelijk denken, nou, wat kan ik voor u doen? Gaan we eerst maar goed begrijpen wat Christus voor jou gedaan heeft. En de kern, ik zei het net al, is Romeinen 3 vers 24. Of in Romeinen 3. En als we 3 vers 24 lezen, ik lees 23 ook even. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Zie je dat? Wij worden om niet vrijelijk gerechtvaardigd. Gratis voor niks. Worden wij rechtvaardig verklaard. En hoe? Door de uit zijn genade, daar hebben we die genade weer. Dus dat is waar Paulus mee komt nu, nadat hij heeft aangetoond, iedereen staat schuldig voor God. En er is maar één mogelijkheid, uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus de verlossing zit niet in mijn werken. De verlossing zit in een persoon. In een persoon die in plaats van mij aan het kruis gegaan is. Hij de rechtvaardige, ik de onrechtvaardige. En zijn rechtvaardigheid heb ik nu gekregen. En God heeft hem daar aan het kruis tot een onrechtvaardig persoon gemaakt. En heeft hem daardoor tot een vloek gemaakt. En daardoor ben ik vrijgekocht. Puur uit genade door het geloof. De verlossing die in de persoon van Jezus Christus is. Hij heeft dat voor mij en voor jullie gedaan. Dus Romeinen 1 vers 5 gaat over wat Christus voor mij gedaan heeft. En dan kom je in Romeinen 6, 7, 8. En Romeinen 6, 7, 8 die gaan over onze heiliging. Onze apartzetting voor God. In je dagelijkse leven. Je moet eerst weten wie je bent, wat Christus voor jou gedaan heeft. Maar hoe ga ik nou ook dan voor hem leven? Daar gaan 6, 7 en 8 over. Dan heb je 19 en 11, die gaan over Israël, verleden, heden en toekomst. En dan krijg je het hoofdstuk, ja hè, nou mag ik ook wat doen. Dan ga je naar Romeinen 12 tot en met 16. En dat gaat over de toepassing van de leer die je hebt geleerd. Nou, Romeinen 6, 7 en 8 zijn heel belangrijke, cruciale hoofdstukken voor ons. Dat gaat over onze heiliging in Christus wel te verstaan, ja? Nooit zonder Christus, altijd in Christus. En Christus is mens geworden. Hij heeft geleefd op deze aarde, net zoals wij, doch zonder te zondigen. En is daar aan het kruis gegaan en heeft daar mijn dood gestorven. Mijn dood is daar gestorven. En nu zaak dat jij ook gaat begrijpen, door het geloof, daarin dat ik toen hij daar hing, dat ik met hem gestorven ben, ja, aan het kruis. En dat is niet te veranderen of te versymboliseren, ik zeg het niet goed, niet te versymboliseren met water, want dat is gewoon een symboliek. Dan kan je niet zeggen met hem, ik kan wel zeggen ik probeer het na te doen, maar in de Bijbel staat heel duidelijk in vers 3 en 4, of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Dus hij heeft zich geïdentificeerd in mij, hij is mijn dood gestorven toch, want ik verdiende die straf. Maar door het geloof ben ik dus nu in zijn dood gedoopt, geïdentificeerd, één gemaakt met hem. Dat is wat de betekenis van de doop is. De doop in zijn dood. Wij zijn in zijn dood gedoopt. Eén gemaakt, geïdentificeerd. 2000 jaar geleden. We leven nu in 2016. En iedereen die nu nog tot geloof komt, die wordt op dat moment geïdentificeerd met Christus toen aan het kruis. Die nu inmiddels zit daar in de hemel. Aan de rechterhand van de Vader. Wij zijn dan met hem begraven. Hoe kan dat? Hoe kan ik nou met hem begraven zijn? 2000 jaar geleden. Ja, het is geestelijk. En ik moet het ook daarvoor houden. Ik ben met hem door het geloof in het evangelie. Dat legt ook alleen Paulus uit. Hè. Het woordje met hem. Ga maar kijken in de evangelie bij de besnijdenisbrieven. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar in de betekenis zoals Paulus het schrijft. Je ziet het bijna al niet staan. Je ziet het hoofdzakelijk bij Paulus staan. En als je bijna anders ziet staan. Dan zie je het niet in de betekenis zoals wij dat hier zien staan. Met hem begraven. Letterlijk. Door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dit is de doop in zijn dood. En deze doop, die stelt mij dus in staat dat ik nu in de nieuwheid des levens kan gaan wandelen. Dat kan nu. Zonder deze doop kan dat niet. Dat kan niet. Ik moet met hem begraven en met hem opgestaan zijn. Nou, en dan komen die geweldige versen daarna. En dan begrijpen we ook dat, als we bijvoorbeeld in vers 6 lezen, tot en met 10, dat Christus is niet alleen voor onze zonden gestorven, maar heeft ons ook bevrijd, verlost van de oorzaak waardoor wij zondigen. Dat is belangrijk. Niet alleen de vrucht, niet alleen de takken, maar vooral ook de wortel. En dat is Romeinen 6. De wortel heeft hij uitgeroeid. Datgene wat mij doet zondigen. Kijk in vers 6. Dit wetende dat onze oude mens, dat is de wortel hè, met hem gekruisigd, heb je het weer, is. Dat is zo, dat is je positie. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Dus ik weet dat mijn oude mens is met hem gekruisigd. Dat is tegenwoordige tijd. Dus niet in de toekomst of wat dan ook. Nee, het is nu. Dit is mijn positie. En want die gestorven is, en dat ben ik met Christus, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat betekent, je bent vrijgesproken van de zonde. Je bent vrij van de zonde. Ja, natuurlijk. Als je gedood bent, als je dood is gestorven bent, dan ben je ook vrij van de zonde. Maar ik ben ook gelukkig met hem opgewekt, ja. Dus Christus heeft het voor mij aan het kruis gedaan. Ik ben gestorven met hem. Dus daardoor ben ik ook bevrijd of gerechtvaardigd van de zonde. De straf is namelijk uitgevoerd. Net zoals iemand naar de gevangenis gaat. En hij heeft een bepaalde misdaad gedaan. En het staat 10 jaar op. Nou, en dan komt hij na 10 jaar vrij. En dan kan je hem niet nog een keer voor die misdaad die hij ooit gedaan heeft aansprakelijk stellen. Of in de gevangenis doen. Nee, waarom niet? Hij is gerechtvaardigd van die zonde, van die misdaad die hij gedaan heeft. Daar is hij van gerechtvaardigd, is hij van vrij nu. De prijs is betaald. En zo is dat dus voor ons, ons hele leven lang, dat je moet beseffen, ik ben vrij, ik ben gerechtvaardigd van de zonde. Want indien wij nu met Christus gestorven zijn, heb je het weer, met, en dat is de voorwaarde, en ik ben dat, dan moet ik ook in mijn leven nu geloven dat ik ook met hem zal leven. En dat is nu. Dus ik ben toen met hem gestorven. Dat wil zeggen, toen ik geloofde, toen werd het natuurlijk realiteit. Bij mij was dat in 1989. En al die tijd heb ik sinds die tijd daarvoor moeten houden dat ik met hem ook zal leven. Waarom? Hoe kan ik dat dan doen? Nou, omdat ik moet iets weten. En dat staat eronder. Dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Dus ik weet één ding. Christus heeft de dood overwonnen. Hij zal niet meer sterven. Dus ik ben met hem gestorven, begraven. Dus met andere woorden, ik ben met hem opgestaan. Zijn leven is ook mijn leven. Zijn dood is zijn dood, mijn dood. En zijn leven is ook mijn leven. Als Christus zou sterven, zou ik ook sterven. Zo één ben ik met hem. Hè? Dus ja, dat moet ik dus wel elke keer daarvoor houden. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde. Daar heb je hem eenmaal gestorven. Het was maar één keer nodig hoor. Eén keer maar. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. En nu voor mij. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor. Al ziet het soms er anders uit in je leven, dat kan. Natuurlijk kan dat. We hebben allemaal onze dingetjes in ons leven. Waarvan je soms denkt, hè. Ik weet niet wat er in het leven van iemand kan gebeuren. Er kan van alles gebeuren in het leven van iemand. Waardoor hij aan het wankelen gaat misschien. En dan moet je altijd, kijk dames, het is zo belangrijk. Terug naar het woord, ja. Wat zegt het woord erover? Wat zegt het woord over mij? Ik kan in de spiegel kijken of ik heb dingen gedaan. En denk ik, oh, hoe zal die naam wel niet over mij denken? Nee, alzo ook gij lieden, houd het daarvoor. Je moet het daarvoor houden. Het is een feit. Ook al zie ik het misschien niet zo, maar dat ik ben wel der zonde dood. Ik ben dus dood voor de zonde. Dat is tegenwoordig tijd, hè? Ik ben het nu. Maar God levend zijt. Dus te alle tijden, al is de zonde nog zo groot, ik ben te alle tijden levend in Christus Jezus onze Heer voor God. Het kan niet zo bestaan dat God dus op een gegeven moment mij niet meer ziet zitten, of dat hij mij niet meer ziet omdat ik, weet ik veel wat gedaan heb. Het blijft. Dat motiveert mij dus niet juist om dan te denken, nou dan ga ik maar alles doen en laten wat ik wil, wat dan gezegd wordt. Nee, dat motiveert mij juist om juist voor hem te willen leven. Absoluut. Dat, en dan zegt hij, kijk, dat dan dus om die reden, wat we niet nu voor gelezen hebben, deze wetenschap, wat Christus gedaan heeft, en wat jij in hem bent, mede gestorven, mede opgestaan. Voor de zonde dood. Levend voor God. In Christus Jezus onze Heer. Te alle tijd. Laat dan, dat moet de reden zijn dat de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Nou, dat heeft dus te maken met mijn heiliging. Heilige levenswandel. Heiligmaking. Apart setting. Ja, dat klopt. Je had nou gedacht dat jij hier genadeliedjes zou gaan zingen 2 jaar geleden. Terwijl voor had je een ander leven, toch? Had je nooit gedacht. En zo hebben wij allemaal onze dingen waarvan je zegt, hé, er is een hoop veranderd in mijn leven. Ja, dat wil zeggen, ik ben anders geworden. Ik ben ook een beetje apart geworden. Als je zegt, nou, ik vind hem apart, dat klinkt meestal niet zo positief. Maar als je in de Bijbel, dus als je echt apart bent, heiligmaking, apart van de wereld, dat is positief. Niet dat ik me sectarisch ga gedragen natuurlijk en in een hoekje ga zitten en me helemaal van deze wereld. Nee, ik ben wel in deze wereld. Als moet ik uit deze wereld gaan, dat is onzin. En hoe kan ik mensen het geloof brengen? Dan moet ik me juist onder zondaars begeven. Ik moet geen gemeenschap met ze hebben, dat is wat anders. Maar goed, dus laat die zonde daarom niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Want mijn lichaam is op weg om dood te gaan, zeker. En de zonde zit in dat lichaam. En nu heb ik het gereedschap dat de zonde in mij niet gaat regeren. Daar gaat het om. Zoals dat in het verleden was. Ook al deed ik goede dingen, ook al deed ik kwaaie dingen. Natuurlijk, stelen zeggen we allemaal fout. Maar ik heb ook altijd netjes gewerkt. Ja, dat zegt de Bijbel ook dat je dat moet doen. Maar als je dat als een ongered persoon doet, ja, dan blijft het gewoon. Alles wat je doet, alles wat uit je handen komt, dat het uit je mond komt, het is allemaal zonde. Bij een zondaar. Maar ik ben geen zondaar meer. Ik ben nu heilig in Christus. En nu heb ik ook het gereedschap om niet meer dat sterfelijke lichaam te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. Want dat was in het verleden zo. Dat was dus het lichaam de zonde. Ik kon niet anders dan zondigen. Dat was mijn situatie. Maar Christus is nu niet alleen voor de zonde gestorven, maar ik ben ook bevrijd van de oorzaak. En dat is die doop in zijn dood. Dat je weet, ik ben echt gerechtvaardigd van de zonde. De oude mens is echt dood en begraven. Daar heb je een begraafplaats. Nou, daar moet je aan denken. Daar ligt Jan Stelman, de oude Jan Stelman. En de oude noem je, vul je eigen naam maar in. Die ligt daar op het kerkhof. En die moet ik ook daar laten. Ik ga nu mijn identiteit in Christus, die ga ik leven. Dat is mijn nieuwe identiteit. Dat is het nieuwe schepsel. En dan kan ik maar één ding, dan moet ik het daarvoor houden dat ik voor die zonde dood ben. En ik ga in een nieuwe mens leven en ik ga daarom me ook niet onder de wet begeven. Want dan ga ik, dan gaat die zonde, de oude mens, die ga ik dan weer, die gaat dan weer tot leven wekken. En wat moet ik doen? Ik moet juist onder de genade gaan. Want ik ben toch uit genade verlost, ja? Nou, laat je dan ook in je dagelijks leven door de genade leiden. Want kijk, in vers 14 zegt hij ook, en ik lees 13 ook even, en stelt uw leden niet en zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus ja, dat is heel simpel. Ga niet meer als die ongerechtige persoon die je was, als een zondaar leven, maar ga nu je leden tot wapenen der gerechtigheid stellen aan hem. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is de reden. En dat, die zondige natuur, die hou je dus, om het zo maar te zeggen, nu, voorheen probeer je die onder de duim te houden door onder de wet te leven, maar dan kreeg je dus het tegenovergestelde. En dan gaan we nu naar Romeinen 7. Maar die zondige natuur, die ik nog wel natuurlijk in mij heb, door dat lichaam de zonde, die kan ik nu onder de duim houden door niet onder de wet te begeven, maar onder de genade. En dat doodt de zonde in de mens. En dat is wat we willen, toch, als gelovigen? Dat we zijn geheiligd en dat je ook als een heilig persoon gaat leven. En heilig betekent apart gezet. Inderdaad, dan raak je aparte van de wereld. En nou, vorige week heb ik het ook verteld, maar ik weet niet, iedereen heeft het niet allemaal gezien natuurlijk, maar wij, ja, nou, het is een voorbeeld, dat ken je zeker in het zakenleven, dan kan je natuurlijk bonnetjes zetten op, ook privébonnetjes, allemaal op naam van de zaak zetten bijvoorbeeld. He? Ook als je privé rijdt, nou, een bonnetje, hup, voor de zaak betaald, etentje, de zaak betaald. Ja, en zo gaat dat. En dat zijn kleine zonden in je ogen misschien, maar in Gods ogen is het allemaal zonde. En ja, hoe kon ik, voorheen deed je daar heel makkelijk over. En nu, wat ik vorige keer dan, met een winkelier, die stelt het dan voor, die kent jou dan. En dan, ja, iedereen doet het. Dus zegt ze, nou joh, moet je wat kopen? En ze hebben ook, voor de zaak ook toch wel wat kopen. En ze hebben een mondje tropisch pakket. Want ja, dat kan ik wel verregelen voor je. En dan moet je dus denken, hé, wat ga ik nou doen, hè? En dat ga ik dus niet doen. En dan blijkt opeens dat je apart bent. Ja, want iedereen doet het. En dan kom jij in de winkel en je zegt, nou nee, dat doe ik niet. En zeker als ze weten dat je gelooft, is het helemaal belangrijk, want je hele getuigenis gaat ten onder als je dat natuurlijk wel doet. Je doet alles ter ere van God, dus je doet het niet. En dan, heb ik al zo vaak meegemaakt, sta je toch een beetje raar aan te kijken. Ja, dan ben je dus apart. Maar in een goede zin apart. Dat is namelijk heiligmaking. Niet meedoen met de zonde van de wereld, niet de zonde laten heersen in jou, en niet je over te geven aan de begeerte van jouw zondig hart, want dat is het gewoon. Geld, geld, geld. Toch? Geldzucht is een wortel van alle kwaad. Dus wij zijn nu niet meer onder de wet, maar onder de genade. Onder de wet wordt dat begeer, als ik nu net dat voorbeeld over dat begeer heb, onder de wet wordt dat begeer inderdaad alleen maar erger. Daar spreekt de Romeinen 7 ook over. Dat bewerkt het begeren juist in mij. Dus zie je vaak ook bij mensen echt onder de wet, dat dat begeren inderdaad in hoge mate aanwezig is. En dat kunnen wij ook hebben, natuurlijk. Onze zondige natuur is dezelfde als van een ander. Ja? Alleen, wat laat ik in mij regeren? En dat, zegt Paulus, de genade, die zorgt ervoor. Want wij zeggen heel gauw, ja, ik ben niet onder de wet, maar onder de genade. Ja, wacht even, want de zonde zal over u niet heersen. Waarom? Omdat je bent nu onder genade. En niet meer onder de wet. Dus als de zonde in jou heerst, dan klopt er iets niet. Nou dus, en zo kom je in Romeinen 7, en ik ga even naar 5-6, en dan spreekt Paulus, want dit gaat, en Romeinen 6 spreekt dus over dat je bent vrij van de zonde, en Romeinen 7 spreekt over dat je bent vrij van de wet. En in vers 5 zegt hij, want toen wij in het vlees waren, vrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn. Ja, niet de rechtvaardigheid, hè. Ik ging niet rechtvaardiger leven onder de wet. Nee, ik ben nu onder de wet, als ik onder de wet ben, toen verrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn. Dus door de wet. In onze leden, om wat? de dood vruchten te dragen. Maar nu, kijk maar nu, we leven nu in de bedenkende genade, maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Ik ben vrij van de wet. Vrijgemaakt. Ik ben niet meer onder de wet. Paulus dacht, ja, als fariseer, nou oké, dan heb je de boodschap gehoord. En hoe gaan we de Heer nu dienen? Dat hoor je nu ook vaak van mensen. Dan gaan we de wet doen. Nee, juist niet. Maar nu zijn wij, want we zijn vrijgemaakt van de wet. Wet en de genade is niet hetzelfde. Wet eist werken en de genade, die eist geloof. Want Christus heeft alles al voor jou gedaan. En de wet moet je doen. Onder welke wij gehouden waren, zie je? Al zo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letten. Dus we gaan nu dienen. De oplossing is namelijk, ik ben vrij van de zonde, dat is één. Ik ben nu dus vrij van de wet. En ik ga nu in de nieuwheid des geestes leven. Dat is de oplossing. Dat de Heilige Geest in mij werkt onder Gods genade evangelie om voor God vruchten te kunnen dragen. Dat is de enige manier waarop je nu voor God een heilig leven kunt leiden. Dus wat gaan wij doen? We gaan Romeinen 6 in praktijk brengen. Wat wij deze in Romeinen 6, ja? Dat hebben we net gelezen. Gaan we nu in praktijk brengen. Maar dat doen we niet door ons onder de wet te gaan plaatsen. Maar dat doen wij met het evangelie van genade. Het programma van Gods genade. En God heeft dat zo geregeld dat toen wij tot geloof kwamen, hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. En daar gaat Romeinen 8 natuurlijk over, ja. En de Geest die geeft kracht om voor hem te leven. Lees Romeinen 8 vanzelf. En indien de Geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, woont hij in mij? Hoe weet ik dat? Kan je dat voelen? Nou ja, je kan het. Hoe zeg ik dat? Toen ik tot geloof kwam, heb ik het niet gevoeld. Ik werd wel blijer op een gegeven moment. Maar eerst dacht ik, nou, ik krijg ook een hele. Je hoort zelfs van die verhalen, dat dacht ik toen ook. Maar ik wist het, omdat de Bijbel zei, toen ik geloofde, werd ik verzegeld met de Heilige Geest en belofte. Toen ik dat las, dacht ik, zo zit dat dus. Ja, ik geloofde, toen heb ik de Heilige Geest. En dat merkte je ook, want ik ging ook de Bijbel begrijpen natuurlijk. Steeds meer en meer, ik kreeg verlichting. Dus je merkt dat wel. Maar je weet het. Je hebt niet de Heilige Geest omdat je het voelt. Je hebt de Heilige Geest, je weet dat je met, omdat je weet het. Want Gods woord zegt het, nadat je geloofd hebt, het woord en waarheid tot evangelie van uw zaligheid. En toen ben ik verzegeld met de Heilige Geest de belofte. En ik weet nu, ik ben een tempel van de Heilige Geest. Dus die heb ik. Dus vers 11. Indien de Geest degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus hij zal. En we praten hier niet over de opname. We praten hier over uw sterfelijke lichaam. Niet dode lichaam. Je spreekt over dode lichaam, dan hebben we het over het lichaam wat in het graf ligt. Nee, een sterfelijk lichaam. We hebben al een sterfelijk lichaam. Als je jong bent, dan ben je nog op die weg. En word je ouder, dan ga je die weg. Maar uiteindelijk, of je nou zo gaat, maar uiteindelijk het doel is allemaal de dood. Dus je bent allemaal op weg naar de dood. En dat is een sterfelijk lichaam. Christus is de enige mens, hij is natuurlijk God, maar die een onsterfelijk lichaam heeft nog. Want de opname is nog niet geweest. Hij is opgestaan met een onsterfelijk lichaam. En voor de rest nog niemand. Paulus ook niet, die ligt ook, ja, is bij de Heer, maar zijn lichaam ligt in het graf. De Christus is de enige, maar wij zullen ook eenmaal een onsterfelijk lichaam hebben. Maar dat is toekomst, als wij de opname worden opgenomen, dan krijgen we dat nieuwe verheerlijkte lichaam. En dan is het onsterfelijk. Onsterfelijk, gaat niet meer dood. Maar nu hier op deze aarde, nog wel, we zijn op weg. Maar je ziet dat als de Geest in ons woont, dan zal Christus, de Geest die Christus uit de dood heeft opgewekt, zal ook mijn sterfelijk lichaam levend maken. Door zijn Geest die in u woont. Zijn Geest woont in mij. En daardoor wordt mijn sterfelijk lichaam levend gemaakt. Ben ik niet levend dan? Ja, hier is vaak, jullie ook. Maar dat bedoelen we niet. We hebben het over levend maken door zijn Geest om voor hem vruchten te dragen. Heiligmaking. Heilig. 6, 7 en 8 gaan over jouw heiligmaking. En dat is wat hij hier in Romeinen 8 ook zegt. We hebben ook geen excuus meer om in het vlees te leven. Hè? Het is mooi hoor, om allemaal de... Ik heb als idee dat ik genadegelovigen denk, nou ik weet dat ik moet rechtsnijden, dat Paulus mijn apostel is. En dat is het. Dat is fijn, moet je het weten. Heel fijn. Maar het gaat meer dan dat. Het gaat om heiligmaking in je leven. Dat Christus wordt gereflecteerd in jouw leven. En daar past geen zondig leven bij. Geen onheilige wandel bij. Ik denk dat we dat eens goed moeten beseffen. Dat God wil dat wij een heilig leven hebben. Genade kan mensen ook heel erg lui maken. Of een oorzaak geven voor het vlees om toch in de zonde te gaan leven. Want ja, ik ben toch verzegeld tot de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Wat zou ik me toch druk maken? Maar interesseert het jou dan niet om degene die daar 3 uur in de duisternis gehangen heeft, 3 uur lang, en daar in het geloof is blijven hangen, in het vertrouwen op Gods woord, daar had ik moeten hangen, toch? Dat hij dat heeft gedaan. En dat ik dan, als ik helemaal geloofd heb, dat ik dan in de zonde ga leven. Paulus schrijft hier met dit evangelie, dames, zo geweldig, dames, de schande als genadegelovigen in zonde gaan leven. Een zondige leefstijl op nahouden. Geen levensheiliging. Niet principieel zijn op een bepaald punt in het leven. Dat kan niet. Het kan. Ja, het kan wel. Natuurlijk kan het. Maar op zich kan het natuurlijk niet. Want wij, als gelovigen, nagelovigen, hebben het instrument om voor hem zijn glorie te leven. Kijk, als je onder de wet leeft, dan weet je het resultaat. Dat weten wij. Wij weten heel veel, hè. Wij hebben alles tot onze beschikking. Dus ook gereedschap om voor zijn eer en glorie te leven. We hebben geen excuus. In vers 12, zo dan broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. We hebben geen enkel excuus dat wij nog in het vlees gaan leven. We hebben een schuld juist om niet naar het vlees te gaan leven. Onder de wet was dat zo. Maar het was ook exact de bedoeling van God. Dat de zonde jou ging toenemen. Maar nu heeft hij ervoor gezorgd dat jij nu kan leven dat de zonde jou juist afneemt. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Ja, dan zal jij geestelijk sterven. Maar indien gij, kijk, door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. In Romeinen 7 vers 5 lazen wij dat de bewegingen, de zonde die door de wet zijn, die gingen voor de doodvruchten dragen. Maar nu heb ik de geest en die zegt, wacht even, ik ga jou de werken van het lichaam nu doden. Het tegenovergestelde. En dan zult gij leven. Dus ja, je ziet hier, de geest geeft kracht om voor hem te leven. En we hebben geen excuus meer om nu in het vlees te leven. En dat de zonde in mij gaat overheersen. Zie hoe belangrijk Romeinen is. Romeinen 6, 7, 8 gaan over ons dagelijks leven. Hoe te leven. Hoe doen we dat? Dood voor de zonde, dood voor de wet. En Romeinen. Ging een tijdje goed? Oké. Okay. En juist. En Romeinen 8 is dood voor het vlees. Dus onthoud dat. Romeinen 6 dood voor de zonde. Romeinen 8, 7 dood voor de wet. En Romeinen 8 is dood voor het vlees. Wat over onze wandel. Nou, oké. Okay. Dan komt het laatste deel van onze redding. Het doel van de redding. Want wij hebben totale zekerheid. Ja, Romeinen 8 vers 31. En laat ik eerst in 28 beginnen. Wij weten dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Hij heeft mij en jullie tevoren gekend. Voordat de aarde geschapen werd, hij kende jou en mij al. En die heeft hij ook naar zijn voornemen geroepen. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder de vele broederen. Christus is uit de dood opgestaan. Hij is de eerstgeborene van de broederen, ook van ons. En wij zullen ook eenmaal met hem opstaan en zullen ook gelijk aan zijn heerlijk lichaam zijn. We hebben heerlijk dat nieuwe lichaam. Niet meer dat oude dode lichaam wat nog die zondige natuur in zich huisvest. Dat is dan afgelopen. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. Hij heeft ons tevoren verordineerd. Dat wil zeggen, iedere gelovige in het lichaam van Christus, die heeft hij ook geroepen. En dat is niet van tevoren, dat is nu in deze tijd in de bedeende genade door het evangelie van Gods genade. Laat u met God verzoenen. Zo worden de mensen nu geroepen. En die heeft hij ook gerechtvaardigd. Dus zij zijn ook gerechtvaardigd. Want wij hebben ja gezegd op die roep. En dan zie je ook staan. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is toch geweldig? Van voor de grondlegging van de wereld heeft hij mij al gekend. Hij heeft mij ook van tevoren verordineerd. Dat, ik geloof dus niet in de Calvinistische uitleg. Dat mogen duidelijk zijn, die dat anders uitleggen. Maar in Christus ben ik. Ja? En natuurlijk, hij kende mij van tevoren. En God wist ook dat ik zou gaan geloven. En daarom kon hij mij ook van tevoren al verordineren. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat georchestreerd heeft. Hij wist dat. En ik heb ja gezegd toen ik eenmaal hier ging geloven. Toen ik 32 jaar was. En dan zie je ook, voor God is het helemaal compleet, hè. Dan, je bent dus gerechtvaardigd en je bent ook verheerlijkt. Dus ik ben reeds in de heerlijkheid. Verheerlijkt. In Gods ogen is het helemaal af. Wat wil je nou nog meer? Dat verzekeringspakket, weet je wel. Met allemaal soorten verzekeringen, ja. Nou, dat zie je staan. Het is één compleet pakket. En de prijs is betaald. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Ja, wat zou je daar naartoe zeggen? Wat moet je daar nog meer over zeggen? Dat is zo geweldig. Want waar heb ik het aan verdiend? Nee, dat heb ik ook niet verdiend. Het is puur uit genade. Zijn liefde voor mij en voor jullie. Wat zal ik daartoe zeggen tot deze dingen? Wat we net laten, wat zal ik daartoe zeggen? En wat we net hebben gelezen hiervoor. Zo, en dan zie je die vragen die nu gaan komen, ja. Een aantal vragen zie je staan in de versen 31, 32, 33, 34 en dan ook in vers 35. Allemaal vragen. En ik ga die even lezen. Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Nou, wat is dat? Wat zullen wij zeggen? Dat is mijn bescherming, ja. In al mijn zwakke momenten van twijfel, falen, depressie, mislukking, nederlagen. Die kunnen we allemaal zo hebben, ja. En mensen die misschien dingen zeggen of uitlachen. Ik las van de week ook nog in het Oude Testament ook. Ik weet niet meer wie het nou was. Een koning stuurde allemaal boden door het land heen. Dan moesten ze door het hele land, ook naar Israël toe. Dat ze zich zouden bekeren. En ze werden gewoon uitgelachen en ze belachten hen. Ja. Dat kan bij ons ook gebeuren. Maar wat is dan zo God voor ons is? Wie zal tegen ons zijn? God is voor ons in alle omstandigheden. Alle omstandigheden. Zonder ook maar één keer een tegenwerping. Hij is altijd voor mij. Ik weet, president Bush gebruikte dat een keer met die golfoorlog toen. Hè? Wie niet voor ons is, die is tegen ons. Ik dacht, dat komt zo uit de Bijbel. Maar ik heb meer aan dat God voor mij is. Want dan kan werkelijk niemand tegen mij zijn. En het bewijs is vers 32. Kijk, hoe weet ik dat hij voor mij is? Nou, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Wie doet dat? Je eigen zoon niet sparen, dat moet toch wel een heel goed doel zijn. Dat doet toch niemand? Maar God heeft zijn zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Ze zeggen wel eens, ja, die Jezus die werd toen gearresteerd en hij werd gedood. En het is hem allemaal, ze hebben hem overmeesterd. Nee, God heeft zijn zoon gegeven. Christus heeft zichzelf gegeven. Als hij het niet wilde, dan had het echt niet gebeurd hoor. Maar hij heeft zichzelf gegeven. Hoe zal hij ook ons, kijk, met hem niet alle dingen schenken? Zal hij ook ons met hem alle dingen schenken? En wat is dat? Nou, Romein 8 vers 17, wat lezen we daar? Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Wij, Christus heeft de hemel geërfd en de aarde geërfd. Alles. En wij zullen daar met hem, zijn wij mede-erfgenamen, zullen wij met hem regeren. Ja, weet ik, het is, weet je, je ziet het nu niet, hè. Dus je moet het allemaal geloven, ja. En dan denk je, ja, je kan heel enthousiast worden. En anders zegt, oké, fijn, die anders zien we dan weer. Ja, mooi, mooi. Ja, het is inderdaad mooi. Maar we gaan het meemaken. Hij zal ons met hem alle dingen schenken. Vrijelijk geven. Dat heeft hij gedaan. Als je je zoon geeft, als jij je zoon geeft, dan geef je toch alles wat je hebt. En dat heeft hij gedaan. Dus dat is mijn bescherming. Het is het bewijs. Mijn hele leven steunt hierop. Toch? Mijn hele leven steunt op deze verklaring. Dat hij zijn zoon heeft gegeven. Dan heeft hij echt alles gegeven. En wie doet dat dan? God, de schepper van de hemel en van de aarde en van de zeeën, van de dieren, de vogels, vissen, alles wat hij leeft op aarde, het hele universum. Waarvan men afvraagt, ja, hoe is dat toch ontstaan? Wij weten het. Die schepper, die heeft dat. Ja, al was ik de enige geweest op deze aarde, had hij het ook gedaan. Dat is gewoon fenomenaal. Zo groot als die liefde voor ons is. Dus dat is mijn zekerheid, mijn bescherming. Ze kunnen zeggen wat ze willen. Maar hij heeft mij alles geschonken in zijn zoon. Want hij gaf zijn zoon. En dan krijg je, nou, vers 33, dat is onze volmaakte, zou je kunnen zeggen. Dan krijg je de volgende vraag. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Wij zijn uitverkorenen. En men kan ons beschuldigen. Maar wacht even. Wie kan ons beschuldigen van iets? Een beschuldiging. Ja, als ik zondig misschien. Ja, nou, mijn zonden zijn vergeven. Ik ben verzoend. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Wie kan mij nog beschuldigen? Weet je, God is de rechter toch? Ja, een zonde wordt door God geoordeeld. Hij is de rechter. Maar wat is hij ook? Hij is ook de rechtvaardiger. Kijk, Romeinen 3 vers 4, 5:26. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij, God, rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. In de King James staat de justifier. Nou, dat staat hier eigenlijk ook. Hij is degene, er staat hier, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Dus hij is de rechter aan de ene kant, maar hij is ook de rechtvaardiger, is hij. En voor mij is hij geen rechter meer. Dat is die, op zijn zoon heeft hij dat gedaan, voor mij. Hij is voor mij de rechtvaardiger nu. Want ik ben uit het geloof van Jezus. En dat is, ja, dus mijn volmaaktheid. Niemand kan mij beschuldigen. Wat een zekerheid. Wat wil je nog meer hebben? En dan, wie is het die verdoemt? Ja, wat verdoemde? De wet. Maar Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Ja, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Ja, wie kan mij nog beschuldigen ergens van? Wie kan mij verdoemen? Ik zet hem al even uit. Wie kan mij nog verdoemen? Christus is gestorven en meer, hij is opgewekt. Hij zit ook de rechterhand van God en hij bidt voor mij. Dus als in Christus niets te vinden is, dan is het in ons ook niet te vinden. Niets. Hij is zelfs degene die voor ons bidt. Daarom, ik bid ook altijd in de naam van de Heere Jezus Christus. In zijn naam kom ik bij de Vader. Bid ik voor hem. Bid ik. Hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. Daar heb ik ook een liedje voor. Voor de gelovigen wel te verstaan. Dus ja, wie kan mij dan nog verdoemen? De wet in ieder geval niet meer. Want Christus is het die gestorven is en is opgewekt. Nou, dan heb ik als laatste vers 35, de laatste vraag. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger of naaktheid, of gevaar of zwaard. We hebben dat liedje net gezongen. Ja, als je kijkt, die vers die we daarvoor lazen, 31 tot en met 34, die gaan allemaal over, ja, over mij en mijn, wie ik ben, mijn karakter, dan, de persoon. Maar nu gaat het over de omstandigheden. En wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, ja? Is dat mogelijk? Al die omstandigheden zoals verdrukkingen. Door wie komen al die verdrukkingen en die benauwdheid, vervolging, honger, gevaar, zwaar? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen de slachting. Wie is de grote vijand daarachter? Dat is toch Satan? De grote tegenstander van God? Wij hebben de strijd niet tegen wat? Tegen vlees en bloed, maar tegen wie? Tegen de macht en de overheden. De boosheden in de lucht. Dat is de strijd die wij hebben. En hier, het kan zelfs letterlijk zijn dat je wordt gedood of geacht als schapen der slachting. Dat gebeurt ook met gelovigen in de wereld. Maar gelovigen, die hebben het er toch voor over om en zijn bereid om hun leven af te staan voor Christus. Dat ze toch in hem blijven geloven. En daarvoor willen staan. En in vers 37, maar in dit alles, in die omstandigheden, zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Meer dan overwinnaars. Dus niet alleen de zekerheid van het eeuwig leven, want dat hebben wij. Maar ook in de omstandigheden van die verdrukkingen zijn wij meer dan een overwinnaar alleen van een eeuwig leven. Want wat zegt Paulus? Mijn genade is u genoeg, zegt de Heer Jezus toch tegen hem. Hij wilde ook van de verdrukking, honger en dat soort dingen allemaal af. God zegt, mijn genade is u genoeg, want als ik zwak ben, dan ben ik krachtig. Dus met andere woorden, wat Satan ook probeert, wij zijn altijd overwinnaar. Altijd. Altijd. Hij kan ons niet beschuldigen. Hij kan ons niet afnemen. Hij kan de verdrukkingen. Dat heeft niets met de liefde van God voor mij te maken. Want daar, hij heeft zijn zoon gegeven voor mij. Dus dat kan, heeft er helemaal niks mee te maken dat ik een zondaar ben of gezondigd heb. Nee, het heeft puur te maken. Dat staat om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Dat zou ons ook kunnen overkomen. Wij leven hier in een vrij land. Dat is, dat weet ik. Maar er zijn veel plekken waar het veel gebeurt. Maar wat weten we ook wat met verdrukking gebeurt? Verdrukking werkt. Leidzaamheid. En leidzaamheid. Bewinding. Dan ga je het ervaren. Leidzaamheid dat je kan volhouden in de verdrukkingen. Het is om Christus. En dan de bevinding. Ja, ja, dat zou je dan wel ondervinden, zeggen wij wel eens. Dan zou je het wel ondervinden. Ja, dan zou je het gaan ervaren wat het is. Een gelovig te zijn. Dan ga je ook ervaren, inderdaad, wat gehoorzaamheid en het geloof is. Dan komt er misschien vervolging. Maar dan ga je ook ervaren de kracht van Gods geest in jou. Ja? En dat het niets met de liefde van God te maken heeft. En dan wordt die hoop alleen maar sterker. De hoop dat hij ons komt halen eenmaal en het nieuwe lichaam zal gaan geven. Maar ervaren ook de kracht van Gods geest. Ja, dus ja, als je dit zo ziet, dan hebben we een geweldige zekerheid waar die Romein 8 mee eindigt. Ja, dat niets en niemand kan mij scheiden van de liefde van Christus. En Paulus heeft troost. Hij werd vervolgd en hij had toch altijd de troost, de God van de vertroosting. En we lezen ook dat evangelie van wat Paulus heeft opgeschreven, dat is om ons te bevestigen, toch? Hem nu die machtig is u te bevestigen. Wanneer heb je dat nodig? Je hebt kracht nodig. Je hebt leidzaamheid nodig. Omdat, ja, het is heel anders zoals hier eindigt. In Romeinen 5 zegt de Heer Jezus, ja, wie mij geen vrucht draagt, wat doet hij ermee? Die snoeit hij en die gooit hij in het vuur. Ja? Maar hier zie je dat helemaal niet staan. Want wij hebben voor altijd vrede met hem. We hebben een zekerheid. We zijn volmaakt in hem. We zijn uitverkoren. En hij leeft alle tijden en wij dus ook in hem. En dat is iets geweldigs. Wij zijn dus niet alleen overwinnaars met Christus, omdat hij de dood heeft overwonnen. Maar we zijn ook in de huidige omstandigheden, omstandigheden die je misschien tegen kunnen zijn, zijn we nog meer dan overwinnaars. Dat wij ons niet door die omstandigheden hoeven te laten regeren, maar juist in de omstandigheden overwinnaar zijn. En God zal altijd de uitweg geven. Hoe doet hij dat? Met zijn woord. Dus zullen we daarvoor danken. Vader, ik wil u danken dat wij zo'n kostbare boodschap hebben, Vader. En we hebben zekerheid. Ieder mens wil zekerheid hebben. En we hebben een pakket vol zekerheid. Natuurlijk, we zijn verzegeld met de Heilige Geest. We zijn gedoopt in uw dood, Vader. En tot de dag der verlossing zijn we verzegeld. Maar ook in ons dagelijks leven, Vader, kunnen wij nog steeds ook een overwinningsleven leiden. In onze heiligmaking, Vader. Want u heeft daar ook de gereedschap voor gegeven, Vader. Namelijk het evangelie van uw genade. En Vader, dat geeft blijdschap, dat geeft hoop, dat geeft kracht, dat geeft een heleboel mooie dingen. En wat we allemaal ook zo graag hebben, een zeker een veiligheid. En daar dank u voor. In Christus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.